Broeders en zusters, ik wil graag enkele versen met jullie lezen uit de brief aan de Hebreeën. Er staat in mijn Bijbel de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Ik denk ook dat het zo is, maar zeker weten doen we het niet. We gaan naar Hebreeën hoofdstuk 2. En daar lezen we vanaf vers 5. Daar staat: want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des mensenzoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Tot zover. Ja, dit zijn prachtige verzen uit deze Hebreeënbrief en we vinden hier ook een prachtige samenvatting van wat we, ja, de dagen waarin wij nu leven, Goede Vrijdag en Pasen, namelijk het lijden, de dood en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Met name in vers 7 en vers 9, namelijk: gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, maar met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Of nog duidelijker in vers 9: maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Ja, opdat hij voor allen de dood smaken zou. Daar hebben we de dood. Het lijden en de dood worden hier genoemd. En vervolgens vinden we ook de opstanding. Althans, we vinden niet letterlijk de woorden opstaan of opgewekt of lichamelijke opstanding, maar er staat: met heerlijkheid en eer is hij gekroond. En ja, als we daarover nadenken, dan kom ik gelijk tot het punt, namelijk dat hierin ook het grote verschil ligt tussen hoe de wereld naar deze dagen kijkt. En daar bedoel ik ook mee de religieuze wereld of de christelijke wereld met een kleine c. En hoe gelovigen, met name de schrijver van deze brief, tegen deze dingen aankijkt. Want er zijn twee dingen die opvallen als we vers 9 lezen. En daar staat niet zozeer dat hij is opgestaan, maar dat hij met heerlijkheid en eer gekroond is. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is als we... Het is vandaag Pasen, als we aan Pasen denken, namelijk dat het niet zozeer gaat om zijn lichamelijke opstanding of om het wonder dat plaatsgevonden heeft. Zo van, nou ja, God heeft een wonder gedaan, hij is lichamelijk opgestaan en dat was het dan. En helaas zijn er vele gelovigen, vele religieuzen ook, die zo over Pasen denken. Wat betekent Pasen voor jou? Dat Jezus is opgestaan. En natuurlijk, dat is in de basis waar. Maar wat hier staat is: gij hebt hem met heerlijkheid en eer gekroond. En dat is veel belangrijker nog. Dat is namelijk de consequentie van zijn opstanding. En dat is wat hier zo centraal staat in deze Hebreeënbrief. Niet slechts dat hij is opgestaan, maar dat hij met heerlijkheid en eer is gekroond. En dat, die consequentie, dat is veelzeggend, dat is wat krachtig is juist en wat de opstanding van onze Heer Jezus Christus zo belangrijk maakt. En een ander punt wat hier naar voren wordt gebracht in vers 9 is dat er staat: maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dat is ook heel erg belangrijk om dat te zien, want velen zien dus niet dat Jezus met heerlijkheid en eer gekroond is. En wellicht geloven ze nog dat hij is opgestaan uit de dood, dat hij lichamelijk ten derde dag is opgestaan. Maar het zien van onze Heer Jezus Christus als de verheerlijkte en met eer gekroonde, dat is een volgende stap. Of dat is een heel ander iets. Dat betekent namelijk dat Pasen een gebeurtenis die 2000 jaar geleden plaatsvond, dat die nog steeds een enorme geldingskracht heeft. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En de vraag is vandaag nog steeds, zien wij Jezus met heerlijkheid en eer gekroond? Juist hieruit zouden wij de kracht halen waaruit wij leven. Uit wie hij nu is en de positie die hij inmiddels inneemt, die hij nog steeds heeft. Namelijk de verheerlijkte, de verhoogde. Dat zou het verschil maken tussen gewoon Pasen en leven uit Pasen elke dag, leven uit de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Dat kan alleen maar omdat hij die verhoogde positie heeft ingenomen. En dan heb ik het nog niet eens over de wereld, want ja, de wereld, als zou geloven dat de Heer Jezus heeft bestaan, dan blikt men terug naar het verleden en kon men eigenlijk niet verder van, nou ja, hij bedoelde het goed, maar hij is nu gestorven. Hij hield vast aan zijn eigen principes en vervolgens heeft men die principes ingeruild voor eigen principes. Ziet men de lente, ziet men het leven weer ontspringen en ja, als je de eitjes verstopt kun je gaan zoeken en dan heb je wat te doen. Men heeft het over het paasgevoel. En zoals we met kerstfeest ook opmerken, waar er ineens een bepaald kerstgevoel moet ontstaan, doe eens lief, moet dat met paas ook ineens zo zijn. En moeten we een paasgevoel kweken, samen op zoek naar de eieren. Nou ja, misschien als je genoeg van die dingen eet, dat je een bepaald gevoel kunt kweken, ik weet het niet. Maar wat hier naar voren komt in deze verse die we hebben gelezen, is juist de enorme werkingskracht van het woord van God. Want ook in het woord van God wordt natuurlijk de dood en opstanding beschreven als een geschiedenis. Maar juist door deze woorden krijgt de geschiedenis een veel diepere lading, een veel belangrijkere betekenis. Het is niet slechts iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden, maar het is iets wat sindsdien geldingskracht heeft. De dood heeft geldingskracht, want daarmee kwam een einde aan het oude, maar het nieuwe leven in Christus, dat is nu de basis. Dat is de basis waaruit wij zouden leven. Wij zouden leven vanuit die verheerlijkte Heer die nu gekroond is en zit aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat is niet gebaseerd op gevoelens, op een paasgevoel of een kerstgevoel, maar dat is uitsluitend gebaseerd op het woord van God. Want het was onze Heer zelf die uiteraard ook gevoelens had, maar als het op zijn gevoelens aankwam, dan maakte hij ze altijd ondergeschikt aan het woord van God, aan het woord van zijn hemelse Vader. En als hij aangevallen werd, bijvoorbeeld in de woestijn, dan beriep hij zich op het woord van God, er staat geschreven. Of op het moment dat hij voor Jeruzalem stond, ik denk dan nu aan de geschiedenis van Lucas 19, toen weende hij over de stad. Toen had hij wel degelijk diepe gevoelens. Maar die kwamen voort uit wat hij had geleerd uit het woord van God. Och, of gij ook bekendet in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. De inwoners van Jeruzalem hadden moeten weten wat voor dag het was, wat voor tijd in de geschiedenis het was. Op basis van het woord van God hadden ze dat kunnen weten. En de Heer weende over de stad, maar het woord, dat had geldingskracht. Daar onderwierp hij zich aan. En hij zei dus ook, maar nu is het verborgen voor uw ogen. En het koninkrijk zou zich ook in overeenstemming met de schriften verbergen voor hun ogen. En het is nog steeds verborgen. De Heer die maakte zijn gevoelsleven ondergeschikt aan het woord van God. En ook toen hij in de hof was, in de hof van Gethsemane, toen hij in strijd was, toen hij moeite had, toen bad hij, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar wat was er sterker? Uw wil, de wil van zijn hemelse Vader, zou geschieden. Zijn gevoel was dus ondergeschikt. En het is later ook de apostel Paulus die aan ons gelovigen schrijft, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, in Romeinen hoofdstuk 6. Want wij weten, want ik ben verzekerd in Romeinen 8, enzovoort. We zouden op grond van de schrift, zouden we vervolgens weten wie wij zijn geworden. We zouden weten dat we met Christus gestorven zijn, dat we met Christus begraven zijn en dat we met Christus opgewekt zijn en nu in nieuwheid des levens zouden wandelen. En het gevoel heeft er helemaal niets mee te maken. Geen paasgevoel, geen kerstgevoel, geen enkel gevoel. Dit heeft te maken met geloof. Dit heeft te maken met het woord van God en het aannemen daarvan. En als er dan gevoelens bij vrijkomen, als daar gevoelens uit voortkomen, als daar gemeenschap tot stand komt, enzovoort, daar is niets mis mee, maar het zou wel in die volgorde plaatsvinden. Als dat een paasgevoel heet, nou dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Maar het zou slechts en uitsluitend gebaseerd zijn op het woord van God, dat vaste profetische woord waarop wij mogen gaan staan. Want God heeft van den beginnen gesproken en hij heeft van den beginnen geprofeteerd, gesproken over wat er zou gebeuren. En in de eerste plaats heeft hij gesproken over zijn zoon. Er zou nieuw leven aan het licht komen, er zou nieuw leven ontstaan, hij zou een nieuwe schepping maken door middel van dood en opstanding. En de hoofdrol, de sleutelfiguur is onze Heer Jezus Christus. En we lezen hier dat hij geleden heeft. Inderdaad, de wereld ziet niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. De wereld ziet een lijdende Jezus. De wereld ziet een God die in slaap gesukkeld is. Maar wij, als gelovigen, op grond van de schriften mogen zeggen, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dat is op basis van het spreken van God, op basis wat hij gezegd heeft. En dat is niet omdat ik dat verzin of zo, maar juist omdat deze brief dat ook zo duidelijk zegt. Bijvoorbeeld al in de eerste verse van de brief, in Hebreeën hoofdstuk 1, waar staat God voortijds veelmaal en op velelei wijze, dus je kunt er niet omheen, God heeft op velelei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. En we hebben een Oude Testament vol met het vastgelegde woord daarvan. Maar hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En er staat hier tot ons, en laat ik dat maar gelijk naast Hebreeën 2 vers 9 leggen. Maar wij, is hetzelfde als de ons hier in vers 1. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Ja, de Zoon die spreekt dus nu. God spreekt tot ons door de Zoon. Maar dat betekent dat de Zoon spreekt. God heeft gesproken. God heeft altijd gesproken. En als hij nu spreekt, dan spreekt hij door de Zoon. En dat is dus ook niet iets wat slechts in het verleden heeft plaatsgevonden, want toen de Heer opstond uit de dood, nou toen heeft hij wel het een en ander gesproken. Hij is verschenen aan een aantal mensen, ook slechts aan gelovigen. Maar echt gesproken, daar hebben we geen verslag van. Toch? Het was vrij snel afgelopen in Handelingen 1. Daar vinden we de laatste woorden van onze Heer. En zichtbaar onttrok hij zich aan de ogen van de discipelen. En toch staat hier, God heeft sinds de opstanding van Christus gesproken door de Zoon. God heeft gesproken en hij spreekt nog steeds. En dat doet hij door de Zoon. En dat kan alleen maar als hij de Zoon in een bepaalde positie heeft aangesteld. Nou ja, hij heeft hem met heerlijkheid en eer gekroond. Maar dat betekent dus dat de Heer nu spreekt en dat hij spreekt van die heerlijkheid. Er staat van de Zoon hier in het begin van de brief dat hij hem aangesteld heeft. God heeft deze Zoon aangesteld tot erfgenaam van alles. Tapanta, het heelal. Een erfgenaam van de nieuwe schepping. Alles is in zijn hand, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. En van de Zoon staat dat hij inmiddels het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Hebreeën 2 vers 9 en vers 7 zegt, met heerlijkheid en eer is hij gekroond. En hier staat dat de Zoon van God het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Dus God drukt zich uit. God heeft zich in het verleden uitgedrukt en hij heeft gesproken door de profeten. maar inmiddels drukt God zich uit slechts en uitsluitend door zijn Zoon. Zijn heerlijkheid heeft hij in zijn Zoon gelegd. En vervolgens spreekt de Zoon tot degene die op hem zien, tot de gelovigen, tot ons, staat er in vers 1. En hij draagt vervolgens door het woord zijn kracht, door zijn krachtige woord, alle dingen, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft. Hier vinden we ook weer het lijden, de dood en de opstanding. Goede Vrijdag en Pasen. We vinden hier die samenvatting. Het wordt altijd in één adem genoemd, dood en opstanding, want die horen bij elkaar, die twee. Maar het resultaat is dat hij verheerlijkt is, dat hij het uitgedrukte beeld van God is geworden. En hij is inmiddels gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En slechts door het lezen van deze drie versen plus Hebreeën 2 vers 9 zou al tot de conclusie moeten leiden dat als wij hem zien, dan zouden wij hem dus op de troon van God moeten zien. Daar zouden we naartoe moeten om hem te zien. En eigenlijk is dat het hele onderwerp van deze brief. Dat onze positie als gelovigen niet gelegen is hier in de wereld, laat staan in de religieuze wereld, maar dat we daaruit getrokken worden. En dat we zouden naderen tot de troon der genade waarop de Zoon van God gezeten is. En als we daar terechtkomen, als we tot hem naderen, dan zien wij Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En daar speelt de dood geen rol meer. De dood is daar achtergelaten. Het leven, het nieuwe leven in Christus, het leven Gods, dat speelt daarin een rol. En dat is de basis vervolgens voor ons leven. Want vanuit die positie spreekt God nog steeds, alleen door de Zoon. En vervolgens is het dus een zaak, vervolgens is het dus de bedoeling dat wij naar de Zoon zouden luisteren. Ja, en de wereld ziet hem niet, de wereld hoort hem niet, maar wij als gelovigen zouden hem zien, volgens Hebreeën hoofdstuk 2 vers 9, en vervolgens, volgens Hebreeën 1, zouden we naar hem luisteren, want hij spreekt. Nou, en eigenlijk is dat de rest van hoofdstuk 1, wat de positie van de Heer Jezus Christus uiteenzet, maar in Hebreeën hoofdstuk 2 vers 1 gaat dat dus ook verder. De consequentie van de positie van de Heer Jezus Christus als degene die gezeten is aan de rechterhand der hoogste majesteit in de hemelen, die vervolgens spreekt, want God spreekt door de Zoon. En daarom, staat er in hoofdstuk 2 vers 1, moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is. Ik weet niet of u dat ook kunt lezen in uw Bijbels, maar in mijn Bijbel staat van ons schuin gedrukt. En dat betekent dat het er niet staat. Dat betekent dat het ingevuld is door de vertalers. Maar haal dat maar gewoon even weg, want waar gaat het hier nou om? Als we gewoon de lijn van deze brief vasthouden, van wat hier gezegd wordt, dan vinden we dat de Heer Jezus Christus is verheerlijkt, is verhoogd en een positie op de troon heeft ingenomen nadat hij geleden heeft, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, maar dat hij nu spreekt. En dus is het een logische voortzetting in hoofdstuk 2 vers 1, dat wij ons te meer zouden houden aan hetgeen van hem gehoord is. God spreekt door de Zoon en dus zouden we luisteren naar de Zoon. God drukt zich uit. Hij spreekt door zijn Zoon. En dit is trouwens niet de enige brief waar dat staat, hè? We lezen zelfs in het Johannesevangelie dat over het woord dat in de beginne was, dat was bij God, het woord was God enzovoort. Dan staat er op een gegeven moment, in volgens mij vers 14, dat het woord vlees geworden is. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hé, het vlees geworden, woord. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat gaat over dezelfde dingen. Dat gaat namelijk over Jezus die eenmaal leed en stierf, maar nu verheerlijkt is. Hij is opgestaan, maar de consequentie is dat hij verheerlijkt is, dat hij met heerlijkheid en eer gekroond is. Maar hij is het woord, hij spreekt dus. Per definitie, God spreekt nu door zijn Zoon en wij zouden op hem zien, wij zouden zijn heerlijkheid aanschouwen nu. Maar dat betekent in de praktijk dat wij naar hem luisteren. En dat zouden we doen, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien, staat hier. Dat betekent zoveel als dat wij het oude en het nieuwe van elkaar gescheiden houden. Op het moment dat wij niet luisteren naar wat de Zoon te zeggen heeft, dan komt er ander woord tot ons. Dan komt er ander woord bij ons binnen en dat wordt in ons hart gelegd. En dat is per definitie woord van de oude mens, woord van de oude schepping. De brief van Jacobus die waarschuwt daar ook heel sterk voor. Daar staat dat dat woord aards is, dat dat woord zelfs demonisch is. Maar wij zouden luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. En die woorden, dat zijn woorden van leven, dat zijn woorden van kracht. En die woorden zouden wij horen. Nou, er staat dus dat wij naar de Zoon zouden luisteren. Maar ook dat komt weer op verschillende manieren tot ons. Want al is het dan Hebreeën 1 vers 1 en Hebreeën 2 vers 1, waarin staat dat de Zoon spreekt en dat we naar hem zouden luisteren. Het is vers 5 bijvoorbeeld waarin staat, want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. En wij is in ieder geval de schrijver van deze brief. En met hem de andere arbeiders die bedienen, die dienstwerk doen, omwille van het woord van God. Want God drukt zich uit in zijn Zoon. Maar er is een ander belangrijk aspect wat hier in deze brief uitgewerkt wordt, met name in hoofdstuk 10, en dat is dat de Zoon alles deelt met zijn lichaam. Dat toen de Zoon zichzelf offerde, in levende lijven offerde, toen hij zei, zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God, toen offerde hij zichzelf inclusief zijn hele lichaam. En daar bedoel ik niet letterlijk zijn lichaam, maar inclusief allen die hem toebehoren. Het lichaam van Christus. En sindsdien zijn wij ook priesters. Op grond van wedergeboorte, op grond van het leven van Christus in ons zijn wij priesters. En zouden wij ook spreken. En zouden wij niet spreken wat de oude mens of de oude schepping voortbrengt, maar zouden wij het woord Gods voortbrengen. En dus staat hier van welke wij spreken. Als een verlengstuk. We kunnen zeggen, zoals de Romeinenbrief dat prachtig uitdrukt, dat wij gereedschap zijn. Dat wij gereedschap in de hand van God zijn. Of wapenen, wapentuig. Het is maar net van welke kant je komt. Maar we zouden ons laten gebruiken. Tot eer en heerlijkheid van hem. En vervolgens vers 6. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijn en gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Want het woord van God, het vastgelegde woord, de schriften, blijken uiteindelijk niet slechts geschiedenissen te zijn, maar één groot getuigenis van het nieuwe verbond, of één groot getuigenis van wat de Heer zou doen in de nieuwe schepping. En waar veel mensen een onderscheid maken tussen Oude Testament en Nieuwe Testament, zegt de Heer zelf dat er geen scheidslijn meer is, geen middelmuur meer is of geen voorhangsel meer is, want dat is gescheurd. Er is slechts één woord van God en dat spreekt over de nieuwe schepping. En we zouden die dingen dus niet meer door elkaar halen, we zouden leren wat heeft God te zeggen door zijn Zoon. Wat zegt hij over zijn Zoon en wat brengt de Zoon vervolgens voort? En dan blijkt dat dat per definitie gaat over de nieuwe schepping. Zelfs als het nog een toepassing vindt in de oude schepping, bijvoorbeeld omdat er een oordeel zal plaatsvinden over de oude schepping, heeft het slechts tot doel het voortbrengen van een nieuwe schepping. En dat woord, of om het met woorden van Johannes uit te drukken, dat leven, dat zou ook ons leven zijn. Daarin zouden wij ons bewegen. Maar veel verschil zit er eigenlijk niet in. De Zoon spreekt, God spreekt, de Zoon spreekt, wij spreken of zij, degene die hier schrijven, de arbeiders, of het woord van God spreekt. In de geschiedenis, in het Oude Testament. Het is één woord. Het is het woord van God. En God drukt zich inmiddels uit. En het gaat uiteindelijk over de eer en de heerlijkheid Gods, die tot stand zou komen in de Heer Jezus Christus. Maar hij is het eerste van de hele nieuwe schepping. En wij zouden vervolgens ook eer en heerlijkheid ontvangen, nadat wij geleden hebben. Er staat in Hebreeën 2 vers 7, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hier wordt vaak ook discussie over gevoerd. Een weinig minder gemaakt dan de engelen. Wat wordt hiermee bedoeld? Dat hij slechts iets lager in positie was dan de engelen? Als je naar Psalm 8 gaat, waar vers 6 duidelijk naar verwijst, dan vinden we deze woorden terug. Hè? Wat is de mens dat gij zijne gedenkt? En wordt er vervolgens geconcludeerd dat dit over ons gaat. Wij als mensen zijn als kroon der schepping slechts een klein beetje minder dan de engelen gemaakt. En andere vertalingen hebben zelfs bijna goddelijk gemaakt. Wij zijn bijna goddelijk. Ja, dat kun je misschien volhouden als je jezelf centraal stelt en als je vindt dat alles goed gaat. Maar wij zijn van nature helemaal niet goddelijk. Wij zijn van nature zondaars en de dood waardig. We zouden moeten leren dat het woord van God in de eerste plaats niet over ons spreekt, maar slechts over de Zoon van God. Over de ware mens die beloofd is, de mens naar Gods beeld. En op het moment dat Adam dan verschijnt in het Bijbelboek Genesis, is de vraag, is dit de mens naar Gods beeld? Nou, dan kun je die vraag met ja beantwoorden, totdat blijkt dat hij dat niet is. En al snel bleek dat hij het niet was. En vervolgens gaan we generatie na generatie op zoek naar het ware beeld Gods. En pas bij de komst van de Heer Jezus Christus in zijn opstanding wordt het duidelijk en onomwonden gezegd dat hij het beeld Gods is. Hier in Hebreeën 1 vers 3, ik bedoel, daar heb ik eigenlijk al niks meer aan toe te voegen, maar ook bijvoorbeeld in Colossense hoofdstuk 1 vers 13 tot 15 vinden we dit, of in 2 Korinthe hoofdstuk 4. Er is maar één iemand waar duidelijk van wordt gezegd dat hij het beeld Gods is. En dat is de Heer Jezus Christus. En vervolgens zouden wij als gelovigen in Christus, als gelovige kinderen Gods, zouden het beeld van zijn Zoon gelijkvormig worden, zegt Romeinen hoofdstuk 8. Nee, dit gaat niet over de mens. Dit gaat over de Heer Jezus Christus. En van hem staat dat hij niet slechts een beetje onder de engel is gesteld. Iets lager in positie. Ik bedoel, dat is helemaal het punt niet. Als het daarom gaat, dan zegt Filippenzen, hoofdstuk 2, dat hij uitermate vernederd was, dat hij zijn godheid had afgelegd, dat hij een dienstknecht geworden was. En Jesaja 53 zegt dat hij de onwaardigste zelfs was. Dat hij eigenlijk, en dan met alle respect, dat hij niet om aan te zien was. Er wordt helemaal niet gezegd dat hij maar slechts een beetje onder de engelen gesteld was. Nee, hij is de weg van vernedering gegaan. Hij is uitgespuugd, hij is geslagen, hij is bespot. Ja, dat is inderdaad wat er dan met de Passion, met allerlei tochten uitgebeeld wordt. Het was een vernedering. Het was een deceptie, het was een anticlimax. Niet een weinig minder gemaakt dan de engelen of bijna goddelijk. Nee, hij was de onwaardigste. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt? Een worm en geen man, staat er op een andere plaats, in een andere context. Maar daar gaat het wel over. Nee, waar het om gaat is dat hij slechts voor korte tijd beneden de engelen gesteld is. Dat hij slechts voor korte tijd uitermate vernederd zou zijn. Dat hij slechts voor korte tijd verlaten zou zijn. Daar gaat het om. Het zou niet voor altijd zijn. Het zou voor korte tijd zijn. Het zou niet het eindstation zijn. Nee, hij moest de weg van dood en opstanding gaan. Namelijk, hij moest lijden, hij moest sterven, maar dat zou niet het einde van alles zijn. De dood zou niet winnen, maar het leven zou sterker zijn dan de dood. En zoals 1 Korinthe 15 dan zo mooi zegt, het leven zou de dood verslinden. En dat is precies wat hier eigenlijk staat. Hij is gewoon voor korte duur minder gemaakt dan de engelen, maar wel uitermate vernederd. Dit woordje voor korte tijd, dat vind je ook bijvoorbeeld in Lucas 22. Ik wil het dan eventjes laten zien. In Lucas 22, vers 58. Daar staat, en kort daarna kwam een ander hem ziende. Ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. Dit is waar Petrus, toen de Heer gevangen genomen was, een polshoogte kwam nemen en vervolgens herkend wordt. En kort daarna komt er dan een ander die hem ook herkent. Het gaat over tijd. Daarna. Kort daarna. Een korte tijd daarna. En dat is precies in het Grieks hetzelfde woord als wat we vinden in Hebreeën hoofdstuk 2 vers 7. Of Handelingen 5 vers 34 als laatste voorbeeld. Want het gaat er mij er gewoon om te laten zien dat het niet alleen maar over positie hoeft te gaan, maar gewoon ook over tijd kan gaan. Handelingen 5 vers 34. Daar staat als in vers 33, als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart en ze hielden raad om hem te doden. Maar een zeker fariseer stond op in de raad met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk en gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buiten staan. Nou betekent dat ze slechts een beetje buiten zouden staan, maar niet helemaal. Ze zouden bijna buiten staan. Nee, ze zouden eventjes buiten staan. Een korte tijd. En dat is waar het over gaat. Dat is precies hetzelfde woord. Nou, en als je dan in Hebreeën hoofdstuk 2 vers 7 staat, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, dan staat er gewoon, gij hebt hem gedurende een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Maar dat minder, dat is wel een uitermate vernedering geweest, waarin hij heeft moeten leren volgens Hebreeën 5, gehoorzaamheid. Door lijden heen. Dat is toch wat er staat? Ik zoek het maar even op. Hebreeën 5. Vers 7. Die in de dagen zijns vlezes gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Het was een vernedering. Hij moest gehoorzaamheid leren. Hij werd behandeld als een dienstknecht, als een slaaf. Hij moest gewoon doen wat er gezegd werd en zijn gevoelens deden er niet toe. Hij had ze wel, maar ze werden ondergeschikt gemaakt aan het hogere doel. Tegenwoordig is het andersom. Worden al onze principes opgehangen aan onze gevoelens? Voelt het wel lekker? Voelt het wel goed? Heb je er wel een goed gevoel bij? Heb je er een goed paasgevoel bij? Ja, je moet doen wat je hart je ingeeft. Wat je voelt. En ik zeg niet dat dat niet goed is. Maar dat kun je eigenlijk alleen op het moment dat dat hart gevuld is met het woord van God. En dan zou het inderdaad de bedoeling zijn dat we daaruit leven. Dat we dat hart laten overstromen. Maar je weet, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En bij de meeste mensen loopt de mond over met andere dingen. Met de waan van de dag. Met het hier en nu. Met zaken die van ondergeschikt belang zijn. En op het moment dat het gevoel dan de overhand heeft, dan is men overgeleverd aan het weer en de wind. En dat is precies wat je in de wereld om ons heen ziet. Het gaat van kwaad tot erger. En niemand weet nog waar die het zoeken moet. Daarom is het zo belangrijk om gewoon te gaan staan op dat woord van God. En te zien op Jezus die met heerlijkheid en eer gekroond is. Maar die zie je alleen als je dat woord daadwerkelijk tot je neemt. Als je inderdaad weet wie je bent in Christus. Als je weet dat je tot hem kunt naderen. Als je weet dat hij leeft. Enzovoort. Nou, hij was dus uitermate vernederd. Maar hij is inmiddels verhoogd. Dan staat er. Met heer en heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Hij is een erfgenaam van alles geworden. Staat er in hoofdstuk 1 vers 2. Hij heeft de schepping geërfd, de nieuwe schepping. Hij staat aan de basis daarvan, aan het hoofd daarvan. Maar er staat ook in vers 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. In de wereld zien wij niet dat hij een erfgenaam is van alles. In de wereld zien wij hem niet met heerlijkheid en eer gekroond. Dat moet ook duidelijk zijn, met name in deze dagen, waarin we geleid worden door angst, waarin we geleid worden door allerlei nieuwsberichten, waarin we geleid worden door getallen. Regel op regel, je ziet een prachtige uitwerking nu van hoe de wet werkt. 1,5 meter samenleving. Nou, dan gaan we op 1,4 meter. Niet meer dan 2. Nee, maar elke dag 2 andere mensen enzovoorts. Men zoekt de grens gelijk weer op. Dat is precies wat de wet doet. Ik heb daar verder niks van te zeggen. Maar in de wereld, ja, komt men niet verder dan de uiterlijke dingen. En komt men dus ook niet verder dan iets, hetgeen wat de wereld regeert. Namelijk de boze. En de boze regeert door middel van de wet, door middel van kennis van goed en van kwaad. Dat is wat de wereld heeft. En dat zie je overal terug. Sommigen denken dat er ook niet-religieuzen bestaan. Die noemen zich namelijk niet-religieus of atheïstisch, maar in feite is elk mens religieus. Elk mens heeft zijn principes waar hij heilig in gelooft. En zonder dat de meesten het beseffen, gaat dat niet verder dan de boom van kennis van goed en van kwaad. Terwijl het zo belangrijk is om die andere boom te leren kennen, de boom des levens. Maar dan moet je door de dood heen. En dan moet je te maken krijgen met degene die nu met heerlijkheid en eer gekroond is. Hij die uitermate vernederd was, maar nu verhoogd is. En hij is nu aangesteld over het werk van Gods handen. En alle dingen zijn hem onderworpen. Maar de wereld ziet dat niet. En wij zien in de wereld niet dat hem alle dingen zijn onderworpen. Dat wacht nog tot de toekomst. En we zien daar ook reikhalzend naar uit om Romeinen 8 maar aan te halen. Maar wij zien Jezus nu met heerlijkheid en eer gekroond, zegt vers 9. Die weliswaar voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was. Waarom? Vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En hier komen we tot een ander punt. Als ik dit vers zo nogmaals lees, waarom de Heer mens werd. Waarom deed hij dat? Nou, er staat hier dat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden, vanwege de dood. Opdat hij de dood zou kunnen smaken. God werd mens om te kunnen sterven. En ik denk dat het belangrijk is om dat in ons op te nemen. Hij moest lijden, hij moest sterven. Dat was ook in overeenstemming met het plan van God. En dan kunnen we allemaal een lang gezicht trekken en treurig gaan kijken naar de optocht met het kruis, met alle respect, maar ook dit is in overeenstemming met het plan Gods, hoe erg het ook was. Ik heb er zelf persoonlijk niets mee om op Goede Vrijdag samen te komen en dan terug te gaan denken aan de dood, het lijden en de dood van onze Heer Jezus. En niet zomaar, maar omdat het woord daar ook niet de nadruk op legt. Het is belangrijk, maar het is niet het uiteindelijke waar het om gaat. En wat ik proef in ieder geval uit mijn eigen opvoeding en mijn eigen verleden is, in de kringen waar ik verkeerde, daar werd de nadruk eigenlijk gelegd op de dood. Want daar kon men zich iets bij voorstellen. Daar kon men een gevoel bij creëren. En met de opstanding, ja, dat was dan een feit, maar verder, ja, wat moet je ermee? Dat deden we de rest van het jaar al. Liedje zingen, in aanbidding gaan. Maar waar het om gaat juist is dat, en sommigen zeggen dat terecht, zonder dood geen opstanding. Hij moest namelijk sterven om te kunnen opstaan, om een juridisch einde te maken aan de oude schepping en vervolgens een begin te maken met de nieuwe schepping. Maar ik wil het toch graag omkeren. Namelijk dat als de Heer niet opgestaan was, dan had het helemaal geen zin om te sterven. En daarmee maak ik de opstanding belangrijker dan de dood. De dood is zeker belangrijk, De dood, het lijden en het sterven van onze Heer Jezus Christus is zeer belangrijk, want het maakte een einde aan de oude schepping. Hij is ons tot zonde geworden. Hij heeft de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht. Ja, hij heeft geleden voor ons. Het was liefde. Maar ook de Heer had de heerlijkheid en de vreugde die voor hem lag, voor ogen, zegt Hebreeën hoofdstuk 12. Hij kon dat lijden slechts verdragen doordat hij uitzicht had op leven, doordat hij uitzicht had op verlossing uit de dood. Want het gaat niet om de dood, het gaat om de opstanding, door de dood heen. En dat is hoe de schrift daarover spreekt. Ik wil graag eventjes, om dat te laten zien, Romeinen hoofdstuk 8 aanhalen. In Romeinen hoofdstuk 8 worden deze dingen ook besproken. Juist in de Romeinenbrief vinden we dit terug. Romeinen hoofdstuk 8, in de Korinthebrief ook. Met name 1 Korinthe hoofdstuk 15. Maar in Romeinen 8 lezen we in vers... Nou, ik lees eventjes vanaf vers 31. Daar staat: wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. En hier heb je Goede Vrijdag. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Prachtig hoe hier hetzelfde naar voren komt als in Hebreeën hoofdstuk 1 en 2. We vinden hier het lijden, het sterven, de dood van onze Heer Jezus. Maar het was niet het einde. Er staat, wat is er meer dan de dood? Die opgewekt is. En ook hier gaat het niet slechts om de opstanding aan zich, maar gaat het over de consequentie daarvan. Namelijk, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Die ter rechterhand Gods is, namelijk gezet aan de rechterhand der hoogste der majesteit in de hoogste hemelen, met heerlijkheid en eer gekroond. En zonder dat het hier letterlijk staat in de Romeinenbrief, wordt hier precies gezegd wat in de Hebreeënbrief in klare taal wordt besproken, namelijk de Heer Jezus Christus is als mens gesteld tot Zoon van God en tot hoge priester van het nieuwe verbond. En in die functie, in die hoedanigheid, bidt hij voor ons. Leg dit maar naast Hebreeën hoofdstuk 7 vers 25. Prachtig hoe deze dingen zo samenkomen. Het leven, dat is wat uiteindelijk telt. En dat leven, dat krachtige leven, dat is de basis van wie wij zijn in Christus. Dat is ook ons leven. Dat is wat ons maakt tot christenen. Namelijk niet slechts mensen die zeggen te geloven in de opstanding van de Heer Jezus, maar de mensen die zich identificeren met Christus en zijn leven, die zeggen, Christus, dat is mijn leven. Zoals Paulus het zegt, ik ben met Christus gekruist, maar ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Overal vind je dit terug. Het leven van Christus staat uiteindelijk centraal en dat is meer dan de dood. De dood was noodzakelijk, de dood is belangrijk. Maar wat meer is, is hij die leeft. En daarom vieren wij Pasen. Ik ga terug naar Hebreeën hoofdstuk 2. Wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond, die voor korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Hoezo is dat genade Gods dat hij voor allen de dood smaken zou? Wij denken vaak verkeerd over wat genade is. Maar genade is veel meer dan slechts een gift, slechts een cadeautje. Laat ik toch eventjes wat aanhalen nog. Er staat in Filippenzen hoofdstuk 1 vers 29. Ik ga er eventjes naartoe. Filippenzen hoofdstuk 1 vers 29. Er staat... Nou, laat ik vers 27 meenemen. Daar staat: alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen. En dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelie. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan. Het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u ter zaligheid en dat van God. Want u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, namelijk de leuke kant, de heerlijkheid, de zegeningen, het cadeautje, de gift, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Genade is veel meer dan slechts een gift of een cadeautje. Genade heeft te maken met wie wij in Christus zijn en onze roeping, onze missie, onze verantwoordelijkheid die wij vervolgens hebben als gelovigen in Christus. Of met de woorden van Paulus, onze bediening, de werken die wij doen. Dat is genade. Dat is namelijk alles... maar dan ook alles wat wij hebben of wat ons toebedeeld wordt van Gods wegen. En dat is veel meer dan alleen maar zegeningen. Dat is de hele bediening, de hele wandel die komt met wie wij zijn in Christus. Genade zou de basis zijn van ons leven. En het is dus bijvoorbeeld, nou, ik zit nu in Filippenzen nog, maar Paulus die bijvoorbeeld in Romeinen 12, een paar bladzijden terug, Romeinen 12... die zegt dan: ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilig en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, uw denken, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Dus we zouden ons niet meer voeden met de dingen van de wereld en de oude mens, maar voeden met Gods woord. En vervolgens gaan wij beproeven wat Gods wil is voor ons leven. Omdat wij priesters zijn. Omdat wij met Christus geofferd zijn. En dan staat er, want door de genade die mij gegeven is, en hij beroept zich nu op wie hij is als apostel. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. En vervolgens gaat het dan over de bedieningen, over de werkingen, over de taken die er zijn binnen de gemeente, binnen het lichaam van Christus. Maar dat heet genade. Genade is eigenlijk de overkoepelende term voor het leven onder het nieuwe verbond. En daarmee voor onze priesterlijke bediening, voor onze priesterlijke wandel, voor ons leven als priesters. Dat heet genade. En daar zitten twee kanten aan. Daar zit een kant van zegen aan, maar daar zit ook een kant van lijden aan. Daar zit ook een kant van weerstand aan, dat waarmee we te maken krijgen. Een beproeving. Dat heet ook genade. En de Heer had dus ook te maken met de genade Gods, met een bediening, met een weg die hij moest gaan. En dus staat er in vers 9 dat hij mens geworden is, dat hij vernederd is geworden voor een korte tijd vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Het was in overeenstemming met wat God van hem wilde. Het was genade. Het kwam voort uit het plan van God. Het kwam voort uit het woord van God. En de Heer maakte zichzelf ondergeschikt daaraan. En dus was het genade. En vervolgens, ik zeg altijd maar volgens Romeinen 4, leren we wat loon is. Hè? Namelijk, loon krijg je als je gewerkt hebt. Maar, laat ik het eventjes opzoeken. Romeinen hoofdstuk 4. Romeinen hoofdstuk 4. Daar staat in vers 4: nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Genade is eigenlijk het loon op geloof, zoals je volgens normaal gesproken loon krijgt op basis van arbeid. Genade is het loon op geloof. En naarmate iemand dus gelovig is, naarmate dat iemand trouw is aan God, krijgt hij een bepaalde bediening, een verantwoordelijkheid. Krijgt hij iets te doen. Maar daar hoort ook vervolgens een heerlijkheid bij. Daar hoort vervolgens ook een loon bij. Nou, en dat was bij de Heer Jezus Christus dus ook zo. En zijn loon is dat hij nu met heerlijkheid en eer gekroond is. Maar dat was het loon op geloof. En dat heet genade. En dat gaat dus door de dood, door lijden heen. Maar voor ons, als gelovigen, als kinderen Gods, is dat niet anders. Ook wij zouden de weg van genade gaan en dat gaat door lijden heen en leidt tot heerlijkheid. En ik heb geen tijd om alles aan te halen, maar dat is precies wat Romeinen 8 dus vervolgens uitgebreid bespreekt. Want ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, zie je, ik ben verzekerd en niet ik voel, want hij voelde het waarschijnlijk helemaal niet, maar ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opwaardeert of opweegt tegen de heerlijkheid Gods, die geopenbaard zal worden. Maar dat is de weg van genade. Of in dat hoofdstuk, dat is de weg van de geest. Maar dat is precies hetzelfde. De geest die ons zou leiden in al de waarheid. En ons zou laten zien welke dingen ons van Gods wegen geschonken zijn. En die genade, dat zou de basis zijn van ons leven. Of zoals Romeinen 5 vers 21 zegt, die genade die zou vervolgens heersen in ons leven, zoals het de zonde heerst in de oude mens. Nu zou genade heersen. En genade zou ons vervolgens leiden. Genade zou ons de weg wijzen. Of genade zou ons onderwijzen, zoals Titus hoofdstuk 2 vers 11 zegt. En dat leidt vervolgens tot toekomstverwachting. Dat leidt tot een uitzicht op heerlijkheid. Dit is een boodschap die vaststaat. In elke brief van het Nieuwe Testament vind je deze boodschap terug. Waar de gelovige leert leven uit genade, krijgt hij uitzicht op heerlijkheid. Hoop, toekomstverwachting. Maar hij zou vervolgens daaruit leven, elke dag weer opnieuw. En ons grote voorbeeld is de Heer Jezus Christus, die eenmaal heeft geleden, eenmaal is gestorven. Maar daar bleef het niet bij. Hij is opgestaan, hij is opgewekt en hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft het loon ontvangen. En vervolgens heeft hij dat leven wat hij heeft ontvangen beschikbaar gesteld voor een ieder die in geloof tot hem nadert. En dat is wat vers 10 dan zegt, hè? Want betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, want het woord spreekt nu eenmaal over de zoon, dat hij vele zonen, er staat kinderen in de Statenvertaling, maar het gaat om zonen, om erfgenamen of mede-erfgenamen, dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En daarmee zou hij zijn de overste leidsman hunner zaligheid. Namelijk de eerste die de weg van dood en opstanding is gegaan. Hij is de eerste die de weg heeft volbracht en de eerste die heerlijkheid heeft ontvangen. Maar die heerlijkheid zou hij vervolgens delen met zijn broederen. En dus is hij de overste leidsman hunner zaligheid door lijden heen. Hij zou ons ook leiden, maar dat is met een korte ei, door lijden heen met een lange ei. Want voor ons geldt precies dezelfde weg. Niet dat wij letterlijk aan het kruis genageld moeten worden. Daar wordt niks over gezegd. Al zullen er vele gekruisigd zijn in het verleden. Geldt het overdrachtelijk wel degelijk, namelijk geen heerlijkheid zonder lijden. Of als er geen heerlijkheid in het verschiet zou worden gesteld, als er geen vreugde in het vooruitzicht wordt gesteld, dan heeft het lijden geen enkele zin. En dat is precies wat je in de wereld ziet. Men heeft geen uitzicht en het lijden is zinloos. Maar voor ons als gelovigen zou dat lijden en het verdriet niet zinloos zijn of nutteloos, maar zou leiden tot heerlijkheid. En daar mogen wij ons elke dag op terug laten vallen. Daar mogen we op gaan bouwen. Dat ware, betrouwbare woord. En dan staat er, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, de gelovigen, zijn allen uiteen. zijn allen uit dezelfde God, kinderen Gods, onderweg tot zoonschap, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Want de Heer Jezus Christus is onze broeder. Hij is onze Heer, maar hij is ook onze broeder. Want hij deelt de heerlijkheid Gods met ons. En die heerlijkheid die zou nu aan ons bewerkt worden. Naarmate wij ons overgeven aan hem, zal hij zijn werk in ons openbaren en drukt God zich ook uit in ons. Gaat hij ook door ons spreken? En daarom is het zo belangrijk om elke dag te leven uit dat woord van God, uit dat levende woord van God. Want dat maakt ons van een oude schepping tot een nieuwe, ook in de praktijk. En waar we zo leven, is het elke dag Pasen. En dat is wat ik jullie toewens. Laten we de Heer danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor dat leven wat wij hebben ontvangen in u. Dank u wel dat we mogen weten dat we zijn overgegaan van een oude schepping in een nieuwe. Dat we van mensenkinderen zijn overgegaan naar kinderen Gods. Dat dat nieuwe leven in ons tot ontwikkeling is gekomen. En dat u in uw woord zegt dat er niets is wat dat leven zou kunnen onderbreken. Dat leven heeft de dood al achter zich. Dank u wel dat we ons nu mogen laten voeden door uw woord, waardoor we van kleine kinderen mogen opgroeien tot volwassenen. En dat we mogen leren wie wij in u geworden zijn en welke dingen ons ten deel zijn gevallen. Dat we mogen leren dat we gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Dat wij ook een rijke positie in u hebben ontvangen en dat we uitgetrokken zijn uit deze wereld. Maar we mogen ook leren dat we uit genade zijn zalig geworden en dat we daardoor een weg mogen gaan, die weliswaar door lijden heen gaat, die weliswaar door verdriet heen gaat, door treurnis, maar die zal leiden tot heerlijkheid. Omdat we moeten leren wat het is om uw dienstknechten te zijn, omdat we moeten leren wat het is om trouw te blijven aan uw woord. Dank u wel dat u een weg met ons gaat, maar dat u op die weg ook hebt gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wilt u zo ook dan met een ieder van ons zijn, in welke omstandigheid we ons ook nu bevinden? Wilt u voor ons uitgaan? Wilt u ons pad verlichten? En wilt u ons leiden naar de plaats van bestemming? Dank u wel voor wie u bent, om Christus wil. Amen.